Goedemiddag, luisteraars thuis. Hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk. En ik heb voor u de liturgie van deze middagdienst. Ook vanmiddag gaat voor onze eigen predikant dominee Gertjan Vogel. En het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. Het aanvangslied is lied 400 uit Op Toonhoogte. En dat is het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Lied 400 uit Op Toonhoogte. Dan volgt Votema Groet en zingen we uit de Nieuwe Berijming psalm 97, de versen 1 en 6. Dus psalm 97, de versen 1 en 6. Dan volgt gebed en de schriftlezing. En de schriftlezing is vanmiddag uit 1 Korintiërs 15, de versen 35 tot 58. 1 Korintiërs 15, versen 35 tot en met 58. Daarna zingen we psalm 145, de versen 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Dus psalm 145, de versen 1 en 2. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en zal er gecorrecteerd worden en volgt de verkondiging, welk als thema heeft, geloof ik niet in de hemel. Na de verkondiging zingen we uit de Oude Berijming psalm 68, de versen 2 en 10. Psalm 68, de versen 2 en 10. Dan volgt dankzijgen en de voorbeden en de geloofsbelijdenis en de slotzang van deze middagdienst is gezang 281, alle versen. Dus gezang 281. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Gaat niet aan. Nu wel. Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, kinderen. Hartelijk welkom. Gasten in ons midden. Welkom in deze middagdienst, waarin hij onze eigen predikant dominee Vogel voorgaat. Er zijn geen mededelingen van de kerkraad. We willen beginnen met zingen van lied 400 op toonhoogte. Wat zal die wereld zijn op die dag? Mooi.
Op het blaadje staan 4 versen en op de biemen staan 5 versen. Dus het laatste vers, organist wil ook nog graag zingen. We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 97. We zingen vers 1 en vers 6. Zullen we samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Als we dat lied zingen, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als het nog mooier is dan in den beginnen. Waarvan er staat van, u zag alle dingen, u zag alles wat u gemaakt had en zie, het was zeer goed. En als er dan de dag komt van Christus, dat het meer is dan, het was zeer goed. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. En we hebben ervan gezongen en we weten het, wat deze wereld die er nu is, niet mooi maakt. Er zijn prachtige dingen en als we vakantie gaan, als we andere dingen doen. Er zijn prachtige dingen in deze wereld. Maar we weten het ook, we kijken naar het journaal of we lezen wat er in onze app staat over wat er gebeurt in deze wereld. En we kijken wat over de heg bij de buren. En we kijken in onze eigen levens. We kijken naar de schepping. We kijken naar oorlogen, naar hongersnoden, naar van alles. En dan, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. We kijken naar elkaar. En we weten wat er speelt in levens. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als u, Heer Jezus, komt te wolken van de hemel. We danken u dat we dat mogen zingen. En dat we dat lied mogen zingen, maar dat u dat zelf ook zegt. Dat u komt om de aarde te richten. En dat u komt om alle dingen nieuw te maken. Wilt u ons nabij zijn, ook als we daar vanmiddag over nadenken. Over de opstanding van ons lichaam en het eeuwige leven. Geef dat het evangelie door ons heen mag gaan en dat het ons wakker mag maken. En ook vol verlangen mag laten worden naar de dingen die u geeft. En dan weten we dat we daarvoor uw Heilige Geest nodig hebben. Zonder hem gaat het niet, weten we. Dat weten we heel goed, we blijven vastplakken aan deze dingen. De dingen van deze wereld. Als u onszelf niet losmaakt en ons niet laat leven voor die grote droom, dat grote visioen. Waar het ook vanmorgen over ging. Dat u zult wonen bij de mensen. Heren, wees u ons zo nabij, zegent u onze kinderen als ze naar de zondagsschool gaan. Zegent u ons allen met elkaar, denkt u ook aan hen die hier niet zijn. Zegent u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Hoort u ons barmhartige Vader, om Christus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en we lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. 1 Korintiërs 15, vers 35 tot en met 58. 1 Korintiërs 15, dat is het hele hoofdstuk gaat over de opstanding van Christus en de gevolgen voor opstanding van hen die van Christus zijn. In Korinthe hadden ze daar niet zoveel mee. Misschien nog wel met de opstanding van Jezus zelfs, maar onze opstanding, hoe moet ik dat zien, hoe moet dat en waar is dat voor nodig enzovoort. Een gedachte die bijna iedereen wel heeft. We gaan het lezen, 1 Korinthe 15, vers 35 tot 58. Paulus heeft het erover dat we worden opgewekt, maar wat voor lichaam is dat dan? Maar zou iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal. Dus niet hele korenaard, maar een kale graankorrel. Al naar het voorveld van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. Er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. De glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 22 van de catechismus. Die zal ik eerst met u lezen. Dat staat op bladzijde 3. In de weergave van professor Verboom. Er staat: welke troost geeft het je dat we geloven dat ons lichaam eenmaal zal opstaan? Dus het antwoord: als ik sterf, is mijn ziel direct bij Jezus in de hemel. Bij de wederkomst staat mijn lichaam op uit het graf. Het zal dan net zo heerlijk worden als het lichaam van Jezus. Dan mag ik helemaal en voor eeuwig bij hem zijn. Welke troost put je uit het artikel over het eeuwige leven? Nu al voel ik in mijn hart een begin van de eeuwige vreugde die ik na dit leven volmaakt zal ontvangen. Het is de vreugde om God eeuwig te prijzen. Nou, voor die twee vragen gaat het. Daar heb ik een paar dingen bij gezet. Het gaat niet over de hemel in de geloofsbelijdenis. Is de hemel soms minder belangrijk? Hoe zit het nou met ons lichaam en onze ziel bij het sterven? En misschien ook wel een beetje de gedachte gehad: eeuwig leven, altijd maar doorleven. Is dat wel iets waar we op zitten te wachten? Ook al belooft God het. Nou, daarover gaat het ook in de preek. Maar we gaan eerst met elkaar zingen een lied ter ere van God. Psalm 145, vers 1 en 2. De kinderen mogen naar de zondagsschool en er wordt hier daarna in de kerk gecollecteerd.
Thank you.
straks na de preek zingen we Psalm 68, vers 2 en vers 10. In een oude berijming, maar het vrome volk en u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68, vers 2 en 10. Thema van de preek, ja, dat kan natuurlijk niet zijn, geloof ik niet in de hemel. Nou, daar gaat het wel ook een beetje over. Maar het thema van de preek is eigenlijk, ik geloof in God die de doden opwekt. En als ik het zo zeg, ik geloof in God, dan hebben we al heel wat vragen ook gelijk beantwoord. Want waar geloof je nou in? Je kunt zeggen, ja, ik moet in de kerk zoveel dingen geloven. Dit moet ik geloven, dat moet ik geloven en dat moet ik geloven. Nou, eigenlijk 12 artikelen, weer terug te brengen naar 3 en eigenlijk naar 1. Ik geloof in God. In hem geloof ik, de drie enige God. Dat is het eigenlijk waar het om gaat. En dan kun je alle andere dingen erbij zetten. Of er niet bij zetten, erbij weghalen. Als je het zo zegt, ik geloof in God, dan gaat het niet over dingen die je gelooft. Maar dan gaat het over de verhouding die je hebt. Het vertrouwen dat je uitspreekt. Dan gaat het niet over, ja, ik geloof ook in de Bijbel, ik geloof ook in de hemel. En je hoeft niet in de hemel te geloven, je hoeft niet in de Bijbel te geloven. Je moet in God geloven. En God spreekt door zijn woord, dat is heel duidelijk. En ik geloof ook dat God zijn woord gegeven heeft. Maar ik geloof in God. Ik geloof ook niet in de hemel. Er staat nergens, gij zult in de hemel geloven, je moet in God geloven. Ik weet wel dat de hemel een plek is waar God is. En waar als je gestorven bent, waar je heen mag gaan. Maar dat is wat anders. Ik geloof in God, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe, die de doden opwekt. En hij heeft het daarover in 2 Korinthe, over heel veel moeilijke omstandigheden. Dan zegt hij, te midden van alle moeilijke omstandigheden, leert God ons dit, dat we ons vertrouwen op hem zouden stellen die de doden opwekt. Nou, als God de doden kan opwekken, dan wekt hij ook ons leven met alle problemen van vandaag wel op. Maar het is goed om zo te zeggen, ik geloof in God. Ik geloof niet in de kerk. Ja, in de kerk kun je ook geloven, maar ik geloof niet in de kerk. Ik geloof God. Ik geloof in God die de kerk geeft. De gemeenschap der heiligen, het lichaam van Christus. Daar geloof ik heilig in. Maar ik geloof niet in de kerk. De kerk zelf is niet om te geloven. De kerk zelf is iets wat God ons geeft. En zo kun je over meer dingen nadenken. Ja, waarom staat dit nou niet in de geloofsbelijdenis? Dat nou niet in de geloofsbelijdenis? Nou, het woordje hemel komt niet voor. Hè? Behalve dan van waar hij wederkomen zal komen. Van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Maar ik geloof in de hemel of ik geloof dat ik naar de hemel ga. Dat staat niet in de geloofsbelijdenis. Daar gaat het helemaal niet over. En het is wel een beetje vreemd misschien. Dat je zegt, ja, voor mij, voor ons is de hemel juist heel erg belangrijk. Stel je voor dat er geen hemel zou zijn. Ja, stel je voor dat er geen hemel zou zijn. Inderdaad. Ik weet ook wel dat er een hemel is. Ik weet ook dat God er is. En ik weet ook God, dat de woonplaats van God, de plaats waar God is, de hemel is. Maar er staat niet, als wij sterven zullen we naar de hemel gaan. Staat er niet bij. En waarom nou niet? Want je zou zeggen, dat is nou juist wat ons zo aantrekkelijk lijkt. En waar we altijd mee bezig zijn. Dat je zegt, ja, nou, met alle respect, als we zeggen met onze kleine kinderen, als er opa of oma overleden is, en je weet dat ze bij God mogen horen, dat je zegt, ja, waar is opa? Opa is in de hemel. Oma is in de hemel. En zo praten we erover. En ik zeg, op geen manier dat dat verkeerd is. Ik zeg alleen dat dat voor ons heel belangrijk is. En dat we daar altijd aan refereren, die hemel. Maar dat het blijkbaar voor die mensen die de 12 artikelen hebben opgesteld, helemaal niet zo van belang was. Om te zeggen, nou, dat moet er echt in. Er staat wel de nederdaling ter helle, dat staat er wel in. Er staat wel gezeten aan de rechterhand van God, dat staat er ook in. De wederkomst staat erin. Er staat dat hij geboren is uit de maagd Maria. Pontius Pilatus komt er nog in voor. Ze zeggen, wat doet die man daarin? Als we niet gewoon kunnen zeggen, de gouverneur of zoiets dergelijks, de stadhouder. Hij wordt met naam en toename genoemd. Ik denk, nou, daar had de hemel er ook wel bij gekund, niet? Maar die staat er niet bij. Waarom zo weinig over de hemel? Nou, heel eenvoudig dit. Omdat de hemel, daar kom ik straks op terug, omdat de hemel niet het laatste is. Dat is eigenlijk maar een tussenoplossing. Het is maar even in principe dat je daar bent. Maar even, het is, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de nieuwe hemel of gaat niet om de hemel. Het gaat om het bij God zijn op zijn nieuwe aarde. En daar gaan we eens naar kijken. Want als je nou zegt, ik geloof in God. Hè, dan zeggen we, dan geloof je in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God. En wat deed God de Vader? Nou, hij is de schepper. Schepper van hemel en aarde. Niet alleen van de hemel, maar van de aarde ook. Hij schiep die. En de Heer Jezus, hè, hij verlost die. Hij verlost de wereld. De Heilige Geest, hij vernieuwt. Maakt nieuw. Maar nog even dus, wat schiep God de Vader? De hemel en de aarde en ons mensen. Wie verlost hij? De wereld en ons mensen. Wie vernielt de Heilige Geest? Wereld en ons mensen. Dat lijkt heel logisch, hè? Maar het is goed om te zien, hij schiep dus niet alleen maar zielen. Die, wat dat dan ook precies zijn, hè, zielen. Daar kun je natuurlijk ook over nadenken. Wat is nou een ziel? Vroeger hebben ze wel gedacht van, de ziel is iets, een orgaan of een onzichtbaar orgaan. Ze hebben het wel eens gewogen, hè? Mensen voor een overlijden, na een overlijden. Dan moet er toch iets, als er iets weg is, wat voor gewicht heeft dat? Nou, dan maak ik het een beetje vreemd, een beetje belachelijk. Maar we weten het eigenlijk niet zo goed wat dat is natuurlijk. Maar hij heeft ons zo niet gemaakt als zielen. Hij schiep geen zielen alleen maar. En de Heer Jezus verlost niet alleen maar zielen. En de Heilige Geest maakt niet alleen maar zielen nieuw. Maar mensen heeft hij gemaakt. Dingen heeft hij gemaakt. Zon, maan en sterren. Planten, dieren, insecten, olifanten. En mensen van vlees en bloed. Dat is God. Hij is de schepper, niet van zielen, maar van mensen. Van alles wat je ziet, maar ook van mensen van vlees en bloed. En dat blijft zo. Hij verlost ook geen zielen dus, alleen maar hij verlost mensen van vlees en bloed. Hij verlost niet, hè, zodat je zegt, mijn ziel wordt verlost en gaat naar de hemel. Hij verlost ons mensen. Ik, mij, met mijn vlees, mijn bloed. Mijn innerlijk, mijn uiterlijk. En de Heilige Geest is er niet alleen voor onze ziel. Hij maakt ook de wereld nieuw. Hij maakt ook mensen nieuw. Hij is ook helend aanwezig. Dat is nou het mooie van het evangelie. En van de Bijbelse boodschap. God bemoeit zich dus niet alleen met mijn innerlijk. En in mijn verhouding tot hem. Maar God bemoeit zich met mijn hele leven. Met alles van mij. Met alles van mij. Dus het gaat er dus om dat ik als mens ben geschapen. Verlost en vernieuwd. En hij zorgt voor mij met alles wat ik heb en wat ik niet heb. Of ik nou mooi ben of lelijk. Of ik nou gezond ben of ziek. Of ik groot ben of klein, blond of donker, of ik nou, wat voor kleur huid ik ook maar heb, hij schiet mij, hij verlost mij, hij vernieuwt mij, mij totalitair. En het is juist een heel oude ketterij, kom je al bijna tegen in het Oude of in het Nieuwe Testament. Dat mensen zeiden, nee, het gaat alleen over je ziel. Alleen over je ziel. En je moet zorgen dat die bevrijd wordt, verlost wordt. En in die tijd van zeg maar de eerste eeuw dachten ze van, nou, je moet je bepaalde kennis opdoen. En als je die kennis hebt, dan wordt je ziel verlost. Nou ja, wat we met andere woorden en op een andere manier ook weer tegenkomen in het boeddhisme en zo. Maar dat leefde altijd onder de mens. Je ziel moet verlost worden. Maar niet je lichaam. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. En daar kun je dus ook mee, dat zeiden andere mensen, daar kun je dus mee doen wat je wil. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Al ga je te buiten, drink je te barsten, dat maakt allemaal niet uit. Als je ziel maar verlost wordt. Dat is een oude ketterij. Dus als God mij geschapen heeft, zoals ik ben, en ik heb een binnenkant, en ik heb een buitenkant. Ik heb een ziel en een lichaam. Dat kan ik wel onderscheiden van elkaar, maar ik kan het niet losmaken van elkaar. Dan zorgt hij ook voor mijn lichaam. En dan zorgt hij ook voor mijn ziel. Dan ben ik ook van hem, en de catechismus zegt dat mooi, dat ik in leven en sterven met lichaam en ziel. Ik zeg niet met mijn ziel, met zijn eigendom, maar met mijn hele hebben en houden. Van huid tot haar. Dan verlost hij mij ook. Met lichaam en ziel. Dan maakt hij me ook nieuw. Met lichaam en ziel. En alles wat mijn eigen kwaad en het kwaad in deze wereld, dus mijn zonde en het lijden, kapot hebben gemaakt in mijn ziel en in mijn lichaam, dat zal worden hersteld. Dat is zijn belofte. Dan denk je aan alles wat er gebeurd kan zijn. Hè, mensen in oorlogen. Nou, als je ziet, dat beelden ziet vanuit de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog. Mensen zo verminkt. Hele generaties verschrikkelijk verminkt. Maar ook zielen die verminkt zijn door de omstandigheden, door kwaadoeners, door misbruik enzovoort. Mijn ziel, mijn lichaam zal worden hersteld. Ik zal worden hersteld. En daar heeft God nou de wereld toe bestemd. En vandaar dat het niet alleen maar gaat over de hemel. En daar wordt het ook niet genoemd, want dat moet maar eventjes. Want ja, inderdaad, Jezus is nog niet teruggekomen en mag wel bij hem zijn, maar ja, dan moet je nog maar even wachten tot die grote dag. En de hemel is dus toch maar even wachten, dat is het. De hemel is niet het laatste. Dus toch maar even wachten in de hemel. Een soort wachtkamer. Nou, je hebt hele prachtige wachtkamers. De koninklijke loge op de Amsterdam CS. Kun je ook gaan kijken, prachtig. Nou, zoiets, hè. Een wachtkamer. Prachtige wachtkamer. Waar God zal zijn. En waar God is. En waar alle heiligen zijn. Maar het is een wachtkamer. En wat geloof ik? Ik geloof niet in wachtkamers. Ik geloof de definitieve uitkomst. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam of van het vlees. Het vlees, dat is meer beperkt lichaam, zeg maar, zoals we dat hebben. Het kwetsbare lichaam. En in het eeuwige leven. Nou, daar geloof ik in. Ik geloof in God, hè. Die de doden opwekt. Nou is dat iets, dat moet ik wel zeggen, wat bijna niemand gelooft. Dus als je dit gelooft, dan zeg ik geloof dat God de doden opwekt, dan ben je een van de weinigen. Dan ben je echt één uit een reservaat, zou je haast zeggen. Er zijn nog een paar mensen die dat geloven. Was in de tijd van de Bijbel ook zo, hoor. Als Paulus rondtrekt, dan komt hij op een gegeven moment in Athene. En dan krijgt hij de gelegenheid om filosofen aan te spreken. Nou, hij doet dat en hij doet het op zijn manier en hij doet het op een goede manier. Maar mensen haken wel af. En waarom haken mensen af? Heeft hij het gehad over het kruis? Nee, hij heeft het niet gehad over het kruis. En Paulus noemt in Handelingen 19 het kruis niet. Heeft het gehad over heel veel zonde, dat mensen allemaal zonde gedaan hebben en dat ze daar niet naar willen luisteren? Zo heeft hij het er ook niet over. Hij zegt zelfs heel mooie dingen. We zijn van Gods geslacht, zegt hij. Hij zegt iets heel moois over mensen. Maar dan staat er dat hij begon te spreken over de opstanding. De opstanding uit de dood. En wat er dan gebeurt, dat is heel vreemd, is dat alle mensen afhaken op een paar na. Een paar zeggen van, nou, ik moet er nog eens over nadenken. Nou, die komen nu niet meer terug natuurlijk. Dat weet je ook wel. Een aantal blijft nog eens navragen. Het is vreemd dat het gaat, als het gaat over de opstanding, dat mensen zeggen, ja, waar heb je het nou over? Dat is zo gek, dat is zo vreemd. Als je het daarover gaat hebben, dat wij mensen, als we gestorven zijn, dat we weer gaan leven. No way. Nee, maak ik niet mee. Kan ik niks mee. Kan ik niks mee beginnen. Toen in die tijd, hè. Was ook in het Jodendom zo. In het Jodendom was dat ook zo. Die waren de Sadduceeën. Het was niet een klein groepje. Dat was een groep binnen het Jodendom. Het Jodendom, mensen zeggen altijd het Jodendom. Nou, er zijn heel veel, ook in die tijd, heel veel Jodendommen. Heel veel verschillende stromingen. Nou, de Sadduceeërs geloofden niet in de opstanding. Geloofden ze dan niet in God? Ja, ze geloofden in God. Geloofden ze in God die leven geeft? Ja. Maar niet een God die op laat staan uit de dood. Staat niet in de wetten van Mozes of in de boeken van Mozes, zeiden ze. Dus ook de Sadduceeën geloofden daar niet in. Na je sterven, je wordt verzameld bij je voorouders. Dat staat wel in de boeken van Mozes. Maar dat is het dan ook. Hoe dat dan ook is, dat weten we niet. Maar ook in het christendom waren er dus mensen, in Korinthe namelijk. Mensen die er eigenlijk niet in geloofden. Het was zo'n ver van hun bedverhaal. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen, omdat de meesten van ons zijn groot geworden in een kerk. En die hebben al gehoord van hun ouders, grootouders, overgrootouders. Nou, dat loopt al generaties vaak. En dan zit het in je systeem, als ik het zo mag zeggen. Dat weet je, hè. Als je naar de catechisatie bent geweest, dan weet je ongeveer hoe het loopt en hoe het werkt, wat de gedachte is. Als je dat nog niet hebt gehad. Altijd gedacht hebt. Zo bent opgevoed. Door je ouders en grootouders. En niet anders hoort in de samenleving. Dat dood dood is. Dan staat het niet op je harde schijf. Dan zit het niet in je referentiekader. Dan heeft het ook niet zo je belangstelling. Dat is vandaag de dag dus ook. En dat was in die tijd ook. Maar vandaag de dag ook. Dat begrijp je dan ook wel als we het hebben over met discussies over voltooid leven. Ja, als ik nou niet in God geloof, als ik nou niet in de opstanding geloof. Nou, als ik niet in de opstanding geloof. Als ik nou denk, als ik dood ga, dan ga ik dood. En dan ben ik aan het einde gekomen van een leven. Misschien ben ik 80 of 90 jaar, of misschien nog wat jonger. En er wacht mij alleen nog maar ellende, want deze ziekte en deze ziekte en deze ziekte wordt niet meer beter van. En dan zeggen mensen, zeggen christenen, ja, je mag niet aan het leven komen hoor. Want waarom zou ik niet aan het leven komen? Waarom zou ik niet aan het leven komen? Ja, dat mag niet, staat in de Bijbel, mag niet. Ja, ja. Maar als het ook dood is, dat maak ik dat toch zelf uit. Ik bedoel dat niet eens negatief, in de zin van dat mensen er zo lelijk erover praten. Maar wie ben jij dat jij mij tegenhoudt? Mijn leven is eindig, het bestaan is eindig. Ik heb gezien dat het voltooid is, wat dat dan ook betekent. Maar ik heb gezien dat dat voltooid is. Waarom zou ik niet mogen zeggen, een einde eraan? Als er toch alleen maar voor mij die ziekenhuisopnames zijn. Als er toch alleen nog maar die narigheid is. Nou ja, dat is wel het klimaat. Hè? Dat was het klimaat in de tijd van de Bijbel. Het klimaat in onze tijd weer teruggekomen. En je bent echt een van de weinigen die gelooft in opstanding. Hè? Misschien wel, ja, natuurlijk zijn er mensen genoeg die zeggen van nou, ook als ze helemaal niet in God geloven, dat je zegt van nou, er is weer iemand overleden en die is weer een sterretje aan de hemel, dat weten we wel. Dat je denkt, ja, Nou ja, waar hou je dat nou weer vandaan? Maar op die manier geloven mensen daar nog wel in. En misschien uit de Oosterse godsdiensten komt ook de reïncarnatie wel weer terug. Maar het merendeel van de mensen hebben er helemaal niks mee. Helemaal niks mee. Het zit niet in het systeem. Niet in het referentiekader. Als ik nadenk over mijn leven, dan denk ik over hier en nu na. Dan denk ik na over 10 jaar. Dan denk ik na over mijn pensioen. En dan denk ik na over hoe lang ik van dat pensioen kan genieten. En of dat echt minder wordt of dat het nog wat stijgt. En dan denk ik na als, ja, nou dan wil ik wel ook geen 90 worden. En zeker niet in een verpleeghuis. Want dan, nee, dan is het over. Hey, dat is het wat mensen denken. En sommige dingen nemen we natuurlijk gewoon over. Want we leven in deze tijd. Ook wij hebben dat. En je kunt het tragisch noemen van onze samenleving. Maar we denken en leven natuurlijk vaak net zo. Het zit ons in de vezels om te denken van het gaat om hier en nu. En het gaat misschien over morgen. Maar het gaat niet over wat er na mijn dood gebeurt. We leven hier en nu. En ik moet mijn pensioen halen. Christenen en niet-christenen. Nou ja, misschien zeg je dan in de kerk nog wel. Nou ja, dan als ik sterf, dan mag ik in de hemel komen. Hemel. Bij God zijn. En dan denk je van, ja. Wat is dat dan precies? God maakt het veel concreter. Openbaring staat dat, hè. God zal wonen bij de mensen. Zoals een tent onder hen opslaan. Nieuwe aarde. Dat is iets waarvan we zeggen van ja, een beetje vreemd. Maar het is altijd vreemd geweest. En denk nou niet dat mensen van 2018, die vinden dat vreemd. Mensen in de tijd van Paulus vonden dat ook vreemd. En toch heeft de kerk niet gezegd, nou laten we de hemel maar erin zetten. Dan kunnen we wat meer hanteren en beter hanteren dan nieuwe aarde. De hemel is eruit gehaald. Of niet ingeplaatst. Kwam niet eens in een denken op. Ze zeiden van, we hebben een ander verhaal. We hebben een ander verhaal dan de wereld. Ons verhaal is niet van, leef maar een beetje en heb maar een beetje hulp van boven. Dan kun je ook naar de goden gaan. Bid maar een beetje als het een beetje tegen zit. En doe maar een beetje godsdienstig. Dat heidendom. Maar we hebben een verhaal van geloof in het leven. Een God die de doden opwekt. Die hebben we. En laten we dan maar anders zijn. Laten we dan maar anders denken. Laat iedereen ons of maar dwaas vinden. En gestoord vinden. En laat ons maar de enige zijn. Zo wat? We hebben een God die de doden opwekt. Een verhaal. En ik denk, misschien moeten we... En gaat het wel steeds meer die kant op. Hè? Van dat je niet zegt van ja, wat delen we met onze medeburgers? We delen natuurlijk heel veel, want we gaan allemaal naar de supermarkt. Enzovoort, dat delen we. Maar dat je iets hebt dat je zegt, ja, maar het evangelie is wel iets anders. Dan wat mensen denken. En waar mensen voor leven. Het is totaal anders. Het is een soort tegencultuur. Maar goed, het is toen... En nu is het vreemd. Dood en dood. Dood is dood, waarvan je kunt zeggen van het is veel meer voorstelbaar. En ook makkelijker te regelen. En dan zit je ook niet zo moeilijk te denken bij het einde van een leven. Wat moet ik nou? En heel handig is het eigenlijk. Dood is dood. Je hebt je leven gehad, einde. En niks meer daarna. Want dat is economisch ook niet te verrekenen. En zo. Dat is allemaal ingewikkeld. Nou, voor die Corinthiërs, we hebben het gelezen, was het ook moeilijk. Ja, oké, Jezus is opgestaan. Als Paulus dan zegt, als eersteling van anderen die ontslapen zijn. Wij zullen opstaan, wat moet ik ermee? Misschien zeiden ze niet van dood is dood. Maar misschien de dood is een bepaalde gemeenschap met God. Net zoals in het Oude Testament. Op de een of andere manier een leven... Ergens, met zielen, een zielige gemeenschap dus eigenlijk. Maar Paulus vindt dat inderdaad zielig. Zo jammer, zegt hij. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Omdat God ons zo gemaakt heeft. En daarop gemaakt heeft. Ja, maar hoe dan? Hoe zullen de doden dan opstaan? Ja, opstanding. En dan denken wij van, nou ja, Jezus was maar 2 dagen in het graf. Hè? Dus ja, of nou ja, met elkaar nog wat korter misschien. Maar hoe zit het dan met mensen die 3 weken, of 3 jaar, of 3 eeuwen, of 3 millennia in het graf liggen? Wat is er van over? Misschien zijn ze verbrand, uitgestrooid, verdronken en bewust zich laten verspreiden over de golven van de oceaan. Paulus zegt, kijk nou eens goed. Ik ben een dwaas als je zo denkt. Zo gaat het toch altijd, zegt hij. Wat stop je nou in de grond om koren te krijgen? Stop je nou in de grond? Stop je dan een korenaar in de grond? Nee, natuurlijk niet. Stop je zo'n klein korreltje in de grond. En er komt graan uit. Dus het is altijd anders dan je denkt. Als je iets begraaft en er groeit wat uit, is het wel hetzelfde, hetzelfde graan, maar het is totaal anders. En zo zal het zijn, zegt hij. Zo zal het zijn. Dit vergankelijke en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dus het wordt anders. Net zoals dat je een zaadje in de grond stopt. Je hebt heel veel verschillende soorten lichamen. Een heel verhaal heeft hij over die lichamen. Hemellichamen, sterrenlichamen. Nou, allemaal waar. Het is allemaal verschillend. Maar het is net zoals dat je een zaadje in de grond stopt. En je krijgt een korenhalm eruit. Is het hetzelfde? Ja, maar totaal anders. Totaal anders, maar totaal hetzelfde. En je ziet dat bij die hemelse. Daar ging het ook over. Hè? Bij Jezus. Want ja, eerlijk ben. En Jezus heeft 3 dagen in het graf gelegen. Je kunt wel zeggen, het is maar korte tijd, maar we weten het. Iemand die overleden is, dat is onherstelbaar. Hè? Er beginnen gelijk allerlei processen en we weten dat het onomkeerbaar is. Dood is wat dat betreft ook dood. Maar toch kwam hij bij zijn vrienden. Toch kwam hij bij Maria. Toch kwam hij bij Thomas. Toch kwam hij bij Petrus. Toch kwam hij bij die 500 tegelijk. Mensen zagen hem. En hij zegt, heb je wat te eten? En hij at. En Johannes zegt tegen Petrus, dat is de Heere. En Petrus vliegt door het water naar hem toe. Maar hij openbaarde zich. En dat betekent, en zo staat het een paar keer, hij openbaarde zich en dat betekent, hij gaf ons een kijkje in Gods koninkrijk. Hij gaf ons een kijkje in Gods nieuwe wereld. En ieder die in hem geloofde, mocht er iets van zien. Anderen zagen het niet. Maar die in hem geloofden, die mochten een blikje eigenlijk in de hemel naar het nieuwe slaan. En dat is zo mooi, dat zie je bij Thomas uitkomen, je ziet bij Lucas uitkomen, dat is een gegeven moment iets te eten. En met Thomas zegt Jezus, heel bijzonder, steek je handen maar in mijn wonden. Kijk maar, ik ben het. Maar hij was weer weg. En je krijgt een glimpje, een doorkijkje, een kiekje in het koninkrijk. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Dit onsterfelijke, of ze sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Je hebt een lichaam van de natuur en een lichaam van de geest. Van de Heilige Geest. En dat gebeurt, zegt Paulus. De dood wordt teniet gedaan. Dit vergankelijke gaat dood. Maar daar kun je allemaal erge woorden voor bedenken wat die dood is. Maar het is een rotzak. Die alles kapot maakt. En die zal dood zijn. Die grote spelbreker. Die alles kapot maakt. Die zal er niet meer zijn. Hoe precies? Nou, dat weet ik niet. En dat zegt Paulus ook niet. Hij zegt, ja, je stopt een korrel in de grond en er komt een aar uit. En hoe zit dat nou precies? Kijk maar. Kijk er maar naar. Dus hoe het precies gaat, dat staat er niet. Maar het is iets van Jezus. We zullen hem zien zoals hij is. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. En we zullen er zijn. Ik zal er zijn. Ik zoals ik ben. Door Gods genade. Hè? En ik zal weet hebben van wie God is. Ik zal weet hebben wie Christus is. Ik zal, ja, hoe dat dan met herkenning zit, dat weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat als ik weet van waar ik van verlof ben, dat ik ook weet van wie ik gehouden heb. En maar hoe ik dat verder zal beleven, dat weet ik ook niet. Maar ik, zoals ik ben, zal er zijn. Waarom? Omdat hij niet laat varen de werken van zijn handen. Omdat God een God is die de doden opwekt. Nou, de laatste vraag, maar wil ik dat wel? En dan willen in de zin van, is dat nou aantrekkelijk voor mij? Ik kan het ook nog op een andere manier opvatten. Dat ik zeg, wil ik daar wel aan? Wil ik eigenlijk mijn leven wel met God leven? Dat is ook een vraag. Het is een belofte voor allen die hem kennen. Dus dat is een vraag die je ook voor jezelf moet beantwoorden. Zoek ik hem? Ga ik achter hem aan? Maar ook dan de vraag, als je erover nadenkt, wil ik dat nou? Hè? Trek me dat nou zo? Eeuwig leven. Altijd leven. Ja, en dan denk je na over de vakantie. Wat is nou het leuke van een vakantie? Als je nou 2 weken weggaat, of 3 weken weggaat, of 1 week weggaat. Wat is nou het leuke daarvan? Nou, dat je zegt van ja, nou, ik moet straks weer werken. Of ik ben net klaar met werken en nu heb ik even rust. Maar je zegt van nou, heb ik altijd vakantie. Nou ja, als je 65, 66, 67 wordt, misschien wordt het dan een beetje anders. Maar het feit dat je maar zo'n korte tijd vakantie hebt, geeft juist een extra dimensie eraan. Juist tegenover je werk. En dan moet je dan voorstellen dat je niet, zo'n beeld hebben we dan, eeuwig leven, dat je niet 3 weken vakantie hebt, maar 100 miljoen jaar. Ja, ik zit daarop te wachten, hè. Is dat het nou, eeuwig leven? Ja, altijd maar doorleven. Daar word je wel moe van. Nou, soms staat dat gewoon in de weg om het mooie van het eeuwige leven in te zien. Nu is er wel wat aan de hand met dat woordje eeuwig. Ja, betekent gewoon in de Bijbel een lange tijd, altijd, eindeloos. Maar als ik het zo zeg, eindeloos, dan weten we gelijk, dat heeft ook nog een andere klank, hè? Eindeloos. Iets van zo ongelooflijk goed. Psalm 43. Die mij eindeloos verheugt. Dus niet alleen maar zonder einde, maar eindeloos. Zo ontzaggelijk, ongelooflijk goed. En waar we het pas geleden over hadden. Eeuwigheidsleven zal hij u geven. En ja, en ik denk, als je zo de eeuwigheid bekijkt, hè, en je denkt aan God, hè, voor wie 1000 jaar als 1 dag is. En dan stel ik me er iets anders bij voor dan dat je zegt van nou over, we leven nu in het jaar 5 miljard enzovoort. Het gaat om dat ultieme geluksgevoel. Alsof je denkt, nee, alsof de tijd stilstaat. Er zijn van die momenten in je leven dat je denkt, nou, dit mag altijd zo duren. Maar wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Nou, daarover gaat het. En misschien is het ook wel weer heel anders. Maar dat zal God openbaren. Maar het zal eindeloos zijn. Dat eeuwigheidsleven. En de catechismus zegt daar zo mooi van, daar mag ik nu al iets van merken. In de vreugde over de vergeving van zonden. In het aanvaard worden door God, dat je er mag zijn wie je bent, in het goede, de dingen van het geluk van deze wereld, in dat wat we meemaken bij brood en wijn, in de dingen van ons leven. En dan moet ik een keer daarheen gaan, dat ik zeg tegen mijn lichaam, nou moet je even hier blijven. Ik ga alvast. Mijn binnenkant gaat alvast. ik moet eerst nog onsterfelijkheid aandoen. Blijf even wachten. Maar Jezus komt. En alle dingen worden nieuw. Nou, wat geloof ik nou? Ik geloof in de Bijbel, ik geloof dit, ik geloof dat. Heel goed. Maar eigenlijk moet je zeggen, ik geloof in God. Ik geloof in God die de doden opwekt. Dat is mijn God. Dat is de enige echte God. Die er is. Een ander is er niet. En een betere is er sowieso niet. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. En daarop zeg ik amen.
Thank you.
zullen God loven en prijzen. We doen ook nog voorbeden. Vanmorgen ben ik heel dom zuster van de Vrede vergeten. Zuster Beb van de Vrede van de Klokkelaar. Die is in het ziekenhuis opgenomen van Zwijndrecht. In verband met hartklachten. Hartritmestoornissen waarschijnlijk. Maar daar is ze nog steeds in het ziekenhuis. We zullen voor haar bidden. We zullen ook bidden voor onze zuster Diesman. Die deze week haar broer heeft verloren. Dus die broer is overleden en zal deze week ook begraven worden. We dragen ook haar op aan de Heere God. Laten we samen bidden en danken. Geloof in de God die de doden opwekt. We willen u heel hartelijk danken, Heere God, dat u niet een vage godheid bent, niet een vaag idee, niet een mooie gedachte, niet een inspirerend iemand, maar dat u een God bent die de doden opwekt. We danken u voor het evangelie. We hebben het uitgezongen, geloofd zij God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is ons heil. Bij hem zijn uitkomsten tegen de dood. We danken u voor hem, voor Christus Jezus. We danken u, drie enige God, voor wie u bent. Voor de toekomst die open ligt. Voor werkelijk een eeuwige toekomst. Een eindeloze toekomst. Wat niemand maar kan bevroeden en wat ons niet in het vlees zit en niet in onze genen zit. Dat u bereid hebt. Heere, geef dat we met u mogen leven. Ook in de komende week. Alle dingen van ons bestaan. In voor- en tegenspoed, in rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte. U laat nooit varen de werken van uw handen. Wees zo met ons tot de dag van Christus. En wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Neemt u allen mee van wie we houden. Neemt u mensen van deze wereld mee die we misschien niet kennen. We denken aan sommigen. Maar deze wereld is zo groot. Heren, ontfermt u zich over uw wereld. U heeft zo lief de wereld gehad. Zegent u zo uw kerk. Midden in deze wereld. En geef dat we mensen iets van u mogen laten proeven. En dat is niet zomaar iets. Iets van dat het wel aardig is om naar de kerk te gaan. Maar dat ze iets mogen proeven van het eeuwig zalig leven. Dat bidden we ook voor volgende week. En helpt u ons om iemand te vinden die met ons mee zou willen gaan. Niet omdat wij het allemaal zo geweldig doen, daar hoeven ze niet voor te komen. Maar om iets van u te horen. Wat steeds minder mensen in onze samenleving horen. Heren, denkt u zo aan ons in de komende week. Helpt u ons op school, op ons werk en thuis. Zegent u heel uw kerk over deze wereld. Met alle slechte pers die we hebben. Heere God, maak uw kerk sterk in u. Geef dat we niet leven van onze denkbeelden. Maar in het geloof in God die de doden opwekt. Heren, wees zo met ons. We willen in het bijzonder ook bidden voor onze zuster van de Vrede. We vragen aan u, wees u met haar in het ziekenhuis. Denkt u ondertussen ook aan haar man in Krabbenhof. Zorgt u goed voor hen en geeft dat zij mag herstellen van deze zaak. Geef artsen wijsheid, denkt u aan haar. Zegent u haar en haar gezin. Wees u ook bij onze zuster Diesman. Als we ouder worden, missen we die en missen we die. En als we zelf dan zo moeilijk contact kunnen leggen, omdat het ons ook allemaal niet meer zo goed gaat. En onze ouderen zullen dat wel beamen. Dan wordt het alleen maar lastiger. Heren, zorgt u goed voor haar en troost u haar met uw nabijheid. En denkt u aan allen die rouw dragen. Heren, we hebben nagedacht over de hemel. Over het eeuwig leven. Dat de hemel niet het laatste is, maar de geweldig goede wachtkamer. En we denken aan hen die ons zijn voorgegaan. Heren, zorg u goed voor hen. Zorg u goed voor ons. En laat uw koninkrijk maar komen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar het geloof belijden en daarna zingen we Jezus zal heersen over heel deze wereld. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga daaromheen in hoop en verwachting en onder de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.